In de serie Sprekende Voorbeelden, in samenwerking met het programma MKB 010 Next, willen wij het MKB uit de industrie inspireren aan de hand van mooie praktijkverhalen van mede-MKB'ers om morgen aan de slag te gaan met verduurzaming, digitalisering en een leven lang ontwikkelen. Deze keer spreken wij met...
Ik ben Fulke Roos, eigenaar van Royal Roos en Uniballast en Royal 3D. En opgeleid als in ieder geval architect, scheepsbouwkundig ingenieur.
Welkom Fulco. In de aflevering van Sprekende Voorbeelden, een podcast van iTanks, onderdeel van de innovatiedelegatie en in samenwerking met het programma MKB 010 Next. Met deze podcastserie willen wij MKB's uit de industrie inspireren om aan de slag te gaan, morgen al aan de slag te gaan met verduurzaming, digitalisering, een leven lang ontwikkelen, aan de hand van mooie praktijkverhalen uit de industrie. Waaronder die van jullie, van Royal Roos. Je bent managing director van Royal Roos. Wat doe je daar? Wat doet Royal Roos?
Royal Roos is een maritiem ingenieursbureau. En we richten ons eigenlijk op drie takken. Dat is de eerste tak is de offshore. Waar we veel zeevastberekeningen doen voor bedrijven als Amperman, Z-Bridge, CV, maar ook Herema, DME. Maar dan ook conversie van schepen. Dus een schip dat omgebouwd moet worden, helpen we mee om de nieuwe layout te engineeren. Maar ook on-site te assisteren bij het daadwerkelijk installeren van alle componenten. Mm-hmm. Daarnaast doen we veel ook voor offshore wind. Dat is ook weer voor DME, Herema. Hè. Dus ook ombouwen van schepen om dus klaargemaakt te worden voor grote projecten. Bijvoorbeeld het installeren van een krippenframe van huisbaan bij Herema. Het ombouwen van schepen tot kabelleggers voor DME. En ook van Oort doen we veel projectondersteuning. Ook voor projecten bijvoorbeeld in Taiwan. Waar trenches ingezet worden en dat soort dingen. Waar de andere 50% van de omzet eigenlijk komt uit het doen van retrofits voor de maritieme industrie. En dat hebben we het over ballastwaterreinigingsinstallaties, incinerators, complete engine room refits, e-sails, dus wind-assisted propulsion systems, luchtsmeringssystemen voor schepen, walstroomtoepassingen, zowel aan de wal als aan het schip en allerlei andere begeleiding van complexe dockingen.
Juist. Jullie doen genoeg.
Ja, we doen veel. We hebben ook ondertussen 30 mensen in dienst. Kijk. En 2 vestigingen, 1 in Spanje en 1 in Rotterdam.
En je doet niet alleen veel in het dagelijkse gang van zaken, maar ook veel in energietransitie.
Ja.
En dat is nog zacht gezegd volgens mij. Kun je een beetje uitleggen welke slagen jullie in de laatste jaren hebben gemaakt op het gebied van energietransitie, op het gebied van verduurzaming en zelfs circulariteit?
Wij zijn als ingenieursbureau op een gegeven moment betrokken geraakt bij allerlei retrofit projecten. En omdat wij daar een redelijk goede track record in hadden. En zijn we op een gegeven moment ook in contact gekomen met 2 mensen die een idee hadden om een bedrijf op te richten voor luchtsmering van schepen. Marine Bubble Flow. Daar zijn wij ingestapt, ook als aandeelhouder. En daar hebben wij een compleet systeem gemaakt voor luchtsmering van schepen. Waardoor je dus voor schepen 8-10% weerstand kan verminderen, dus ook brandstof kan verminderen. Dat bedrijf is nu overgenomen door Alfa Laval, dat heet nu Ocean Glide. En dat was één groot voorbeeld van hoe je natuurlijk brandstof kan besparen aan boord van schepen. Daarnaast huren wij 1500 vierkante meter zonnepanelen op ons dak. Maar omdat je ziet dat de prijs voor het terugleveren naar beneden gaat, mm-hmm. Hebben wij zelf in eigen beheer met een Spaanse partij en met subsidie Kans voor West een walstroominstallatie ontwikkeld. Die is van onszelf. Ook de engineering is van onszelf. We hebben mee geëngineerd aan die walstroominstallatie. En wij zijn nu dus in staat op onze locatie, met gebruikmaking van onze grote aansluiting aan het net en de zonnepanelen die we op het dak hebben liggen, om duurzaam stroom te leveren aan schepen die bij ons aan de kade voor werkzaamheden komen of batterij willen opladen.
En die kennis hadden jullie al in huis, zo te horen? Klopt dat?
Ja, die kennis hadden we deels in huis, want we hebben gewoon inderdaad elektro-engineers ook. Maar als je met zo'n traject gaat starten, dan doe je zelf ook kennis op. En wat dan heel belangrijk is dat je geen consultants inhuurt eigenlijk, want daar betaal je echt veel geld voor. Je bent zo 50.000 euro kwijt, maar neem dan iemand in dienst en bouw die kennis zelf in je eigen bedrijf op. Zodat je dat ook in je eigen bedrijf borgt en ja, die kennis gewoon hebt en daar dus ook weer een product van kan maken.
Leer een man om te vissen en hij eet zijn hele leven. Dat principe.
Ja, precies. Ja.
En de grote motivatie erachter, want de retrofit projecten waar je het over had, dat is één motivatie, maar hadden jullie die al langer van, oké, we moeten hier echt mee aan de slag met verduurzaming, met besparing?
Nou, mijn hele leven ben ik al getrokken door de zee en het varen. Ik heb ook zeevaartschool gedaan en ik heb ook gevaren op schepen. En eigenlijk toen ik voor mezelf begon, alleen nog, was het vooral gericht op het doen van dokkingen en ombouw van schepen, maar dan meer de uitvoerende kant. En wat ik altijd heel leuk daaraan vond, is dat je dus iets hebt wat in principe niet meer werkt of niet meer goed werkt. En dat je dan na een periode gewoon een schip of een vaartuig of een werktuig weer in goede staat, zo'n scheepswerf ziet verlaten. En dus weer trots kan zijn op het stukje werk dat je daar gedaan hebt. En zo is eigenlijk dat allemaal ontstaan. Waardoor we dus ook, ja, daardoor krijg je heel veel kennis van heel veel verschillende zaken.
Juist. En jullie zijn ook actief met circulariteit. Dat is een begrip waar veel MKB'ers wel van hebben gehoord, maar nog weinig kennis van hebben. Laat staan praktische kennis, hoe dat zelf in een bedrijf toe te passen. Kun je daarop ingaan, op hoe jullie dat hebben aangepakt?
Ja, ja, wij doen ook printen op grote schaal. En printen is veel vallen en opstaan, dus je doet heel veel testprints. Dus die testprints, ja, die gooiden we eigenlijk in een container en die werd afgevoerd. Dat was best duur. En ja, dat past natuurlijk niet in de circulaire gedachte. Op een gegeven moment wil je circulariteit uitdragen. Dus dan moet je ook zorgen dat je circulair bezig bent. Dus dan hebben wij een shredder gekocht, waar we dus alle printmaterialen, of de geprinte stukken, die maken we eens klein, handmatig. En die gooi je dan in een shredder. Dat wordt vermalen tot redelijk grote handzame brokken. En die komen dan in de maalmolen en dan krijg je dus regrind. En dat zijn vlokken van 8 mm. Mm-hmm. En die kan je bijmengen bij het printmateriaal granulaat dat je inkoopt. En op die manier kan je dus je eigen materiaal hergebruiken. En dat is een van de dingen waar wij inderdaad circulair bezig zijn. Maar we hebben bijvoorbeeld ook heel veel pallets gebruiken we. En daar willen we ook bijvoorbeeld iets mee gaan doen.
Ja.
Wat kan je nou bijvoorbeeld met pallets doen? Nou, die zagen we nu klein en die gooien we in een bak en die gaat de vuilverbranding in. Dus dat is biomassa, neem ik aan. Mm-hmm. Maar wat kan je nou zelf bijvoorbeeld met zoiets doen? Want die reststroom is ook best groot. Dus je probeert op een gegeven moment volledig circulair bezig te zijn.
Ja. Ja, nou, wat je zegt, pallets, dat is al een best praktisch alledaagse zaak waar veel bedrijven in de industrie ook mee te maken hebben. En daar kun je al best makkelijk mee beginnen om daarover na te denken. Wat gaan we nou met deze pallets doen?
Nou ja, dat is dus lastig. Want als wij een schip langs zij krijgen, dan komen er een paar laadbakken met uiteindelijk met pallets vanaf, want alles wordt op pallets aangevoerd.
Ja.
En die worden niet hergebruikt. Als je dan iemand belt, kom je ze ophalen. Ja, hoeveel heb je er dan? En je krijgt allerlei soorten. Dus uiteindelijk sta je ze in stukken te zagen en in een container te gooien.
Ah, het is toch lastiger dan het misschien in eerste instantie
lijkt. Nou ja, het probleem is met heel veel, ook met printmateriaal, heel veel materiaal is per kilo, als je het gaat recyclen, duurder dan dat je het nieuw inkoopt. Een tweedehands pallet koop je voor €3, €5. Maar als je moet verwerken of repareren, dan is dat duurder.
Ja. En de kennis van 3D-printen, hadden jullie dat ook al zelf in huis? Of heb je daar ook gebruik van gemaakt van klanten, van partners? Van hoe zijn jullie daar aangekomen? Hoe hebben jullie dat toegepast?
Nou, wij doen kleine prints met kleine printers. En die kennis is gewoon online aanwezig. En die printers die kunnen ook goed printen. En dat is geen probleem. Daar kan je gewoon, die printers die printen eigenlijk altijd wel wat je wil hebben. We hebben ook hele grote printers. En daar is het echt, die kennis is er nog niet in de markt. Er is nog niet voldoende kennis over printmaterialen. Er zijn nog niet voldoende leveranciers die goedkoop in bulk printmateriaal kunnen leveren. Er zijn nog niet voldoende printermakers die ook specifiek voor één bepaald product de juiste printer kunnen leveren. Mm-hmm. Het zijn nog meer gewoon voor printers, daar moet je als klant moet je dan maar uitzoeken wat je ermee kan printen. En daarnaast, de certificering is een groot probleem. Omdat het nog niet in de regels van klassificatiebureaus of andere regelgevende autoriteiten staat hoe je met het materiaal moet omgaan en wat de eisen zijn als je er iets groots van maakt.
Maar toch zijn je ermee doorgegaan. Of ja, toch zo jij begonnen met grote 3D-printers?
Ja, klopt. Want het is eigenlijk een beetje tegen beter weten in. Het is nog, wij krijgen het niet winstgevend. Dus we zijn nu ook aan het kijken om. We kijken nu ook anders naar printen. Wij zijn eigenlijk met het printen heel vaak een klantse droom aan het verwezenlijken. En als die klant dan niet het kan vermarkten, dan worden wij ook niet betaald, omdat ze altijd wel iets vinden waarom het niet goed is. Dus het is heel moeilijk om een partnership te krijgen met klanten. Dus wij pakken dat nu anders aan. We gaan ook echt kijken welke klanten zijn gecommitteerd naar het product en zijn ook in staat om vooraf een investering te doen om tot een bepaalde kwaliteit te komen van een product, zodat we herhaalbaar met een bepaalde vaste kwaliteit gecertificeerd onderdelen of dingen zoals boten zouden kunnen printen.
Jullie vragen echt commitment van de klanten. Oké, als wij hierin gaan samenwerken, dan moet je er volle 100% voor gaan.
Ja, en dat zien wij met engineering wel. Je krijgt een scope. Het is bekend bij de klant wat hij uitvraagt. Mm-hmm. Hij weet ook wat het ongeveer kost. En daar gaat 85-95% van de aanvragen die we krijgen worden uiteindelijk opgebracht. Bij printwerk is het uiteindelijk 5-10% van de aanvragen wat opdracht wordt.
Ja. En vraag je daarnaast ook, of heb je daarnaast ook bepaalde eisen dat de klant ook met verduurzaming bezig is? Op een vergelijkbare manier als jullie? Of zeg maar, is dat voor jullie een belangrijke waarde in het klantschap?
Ja, nou ja, als je duurzaam bezig wil zijn, dan wil je samen met je klant ook optrekken eigenlijk. Wat wij zien is dat klanten, vooral met printwerk, veel dingen beloven die ze helemaal niet waar kunnen maken. Of deels kunnen waarmaken. Maar wat je wil is dat je bijvoorbeeld als je boten print, dat je een samenwerking hebt met een klant, dat als ze verhuurd worden, dat ze na 5 jaar weer terugkomen. Wij kunnen dan per boot een certificaat afgeven, een soort materiaalpaspoort, hè, dat ook in de scheepvaart steeds meer ingang vindt. Mm-hmm. En dan weten wij dus bij dit casco-nummer, hoort dit materiaal, dat is met deze settings geprint, en als die over 5 jaar terugkomt, dan zouden we in principe weer kunnen innemen, die batch kunnen isoleren en weer nieuw printmateriaal kunnen maken om eenzelfde boot opnieuw te printen. En dan zou je in theorie 100% circulair bezig zijn.
En in de praktijk is dat lastiger?
Dat werkt in de praktijk niet, want dat is om die boot weer terug te transporteren,
ja,
in stukken schoon te maken, in stukken te maken, te shredden, opnieuw printmateriaal van te maken en ook nog dat de vragen over 5 jaar, ja, dat is heel moeilijk.
Dat is, ja, dat begrijp ik, ja. Ja. Wat ik mij nog afvroeg om verduurzamingsslagen te maken in je bedrijf, hebben jullie hulp gehad van bepaalde regelingen, van subsidies? Of hebben jullie het allemaal uit eigen zak eigenlijk bekostigd?
Wat heel belangrijk is bij verduurzaming, maar bij innovatieve projecten in het algemeen, is dat je zelf al heel veel hebt gedaan om iets op te zetten. Dus dat er al eigenlijk een product is. En je hebt natuurlijk best wel wat subsidies in de speurfase eigenlijk, om te helpen bij onderzoek te doen, waar nog niet echt een concreet resultaat tegenover moet staan. Maar op een gegeven moment moet je als ondernemer natuurlijk wel in staat zijn om echt iets aan te tonen dat je iets hebt wat kan werken. Dus voor de Air Lubrication, op een gegeven moment hadden wij helemaal een uitgewerkt, geëngineerd concept. Ook wat testen gedaan. En op een gegeven moment heb je dan geld nodig om bij de eerste launching customer het op het schip te gaan installeren. En daar hebben we toen gebruik gemaakt bijvoorbeeld van de regeling zoals we vroeger fasefinanciering, waar we €350.000 van gekregen hebben. He, het RVO, ook een launching customer, Tarsus Ship Management, die heel erg meegewerkt heeft om ook aan te tonen dat het werkt. Daarna natuurlijk ook onze ambassadeur is geworden bij de ook klanten als ze belden, ook zei, nee, dit werkt inderdaad bij ons. En we zijn tevreden over wat ze geïnstalleerd hebben. En, want dat is ook nog een ding wat vaak onderschat wordt. Je moet ook in staat zijn om je product op een schip te kunnen inbouwen. He, vaak gaat het om de performance, maar wat je in 90, maar in veel gevallen ziet, is dat mensen het niet eens werkend kunnen krijgen. Op een schip bijvoorbeeld.
Om het daadwerkelijk te incorporeren, om het toe te passen op.
Ja, een start-up bijvoorbeeld, hè, dat is vaak een bedrijf dat nog niet bestond.
Ja.
Dus die zijn alles aan het uitvinden. Hè, wij zijn natuurlijk een MKB-bedrijf dat al 15 jaar bestaat. Dus als wij iets nieuws gaan doen, wij weten gewoon hoe we dingen moeten doen. Dus wij gebruiken die ervaring en de kennis en hoe je een bedrijf moet runnen in het algemeen, om dus ook dat product daadwerkelijk te kunnen installeren. Want die kennis hebben wij gewoon. En wat je vaak bij startups ziet, is dat ze alles nog moeten uitvinden. En dat verkeerde mensen hebben, niet goed naleiden. De cashflow is niet op orde. Ze geven veel te veel uit, te snel. Ze willen het te mooi maken.
Enthousiasme,
soms ook gewoon domheid.
Ja. Nou, jullie kennen de klappen van de zweep. Jullie hebben de ervaring op dat gebied. Maar wat je zegt vind ik wel interessant qua subsidie. Je moet ook wel een klant hebben die daarin mee wil gaan. En die ook kan aantonen van inderdaad, dit werkt. Dit is top. Dus dat is al beter dan een exploratieve subsidie.
Ja, een subsidie moet niet iets zijn waardoor je bedrijf blijft voortbestaan. Dus je moet in principe een gezond bedrijf zijn. Je wil iets bereiken. Daar heb je extra geld voor nodig, omdat het anders je bedrijfsvoering te veel kan schaden. Maar het is niet zo dat het middel moet zijn om je bedrijf overeind te houden. Het moet echt ten doel hebben om de nieuwe innovatie die je in de markt wil zetten op te kunnen starten.
Dat vind ik mooi gezegd, want ik kan me voorstellen dat sommige bedrijven toch een gedachte hebben van, oh, dat is lekker een zak geld. Maar inderdaad, het moet verder helpen. Je bedrijf moet gezond zijn.
Ja, vaak wordt het gebruikt om het bedrijf op te zetten en niet zozeer om het product in de markt te zetten.
Ja, ja. En de veranderingsslagen, de verduurzamingsslagen die jullie hebben toegepast. Ik vraag me vaak af hoe een innovatie in een bedrijf goed wordt opgepikt door de collega's, door de werknemers, door ook het netwerk van partners. Hoe is dat bij jullie gegaan? Is heel het bedrijf, jullie zijn met 30 man, zei je.
Ja.
Is dat helemaal als vanzelf gegaan? Of zijn er soms nog wel mensen die bepaalde dingen toch wel lastiger vinden? Bijvoorbeeld het gebruik van een 3D-printer, hoe moeten we dat gaan doen?
Ja, maar 3D-printer staat eigenlijk een beetje los van de rest. Dus daar werken andere mensen dan bij het engineering gedeelte.
Ah.
Maar als we bijvoorbeeld modificaties gaan doen aan printers, of als wij complexe prints hebben, dan helpen de andere engineers mee. Met retrofits is het zo dat, en met dus nieuwe producten, die lijken heel veel op retrofits. Dus wij hebben eigenlijk de kennis en de structuur van ons bedrijf is zo dat we die dingen gewoon makkelijk kunnen toepassen.
Mm-hmm.
Dus het is een nieuwe technologie in een ander jasje stoppen. Volgens dezelfde werkwijze. En we hebben hele flexibele werknemers die ook graag dingen doen.
Dat is ook belangrijk natuurlijk.
Ja.
Als laatste, wat kun je MKB'ers, luisteraars, nog echt aanraden? Wat is een gouden tip voor hen om morgen aan de slag te gaan met verduurzaming?
Nou ja, ten eerste, je moet wel een beetje kennis opdoen. En dat is, je hoeft niet alle kennis zelf te hebben. Je moet een netwerk hebben van mensen die je kunnen ondersteunen. Je moet kijken of je voldoende geld hebt om het ook te kunnen blijven doorontwikkelen of het kunnen blijven doen. En daarnaast, ja, op een gegeven moment moet je het gewoon wel proberen. En de meeste kennis is gewoon in de markt aanwezig en je netwerk is altijd groter dan je denkt.
Juist, ervoor gaan.
Ja.
Als luisteraars meer willen weten over Royal Rose, waar kan men terecht?
Nou, dan kunnen ze natuurlijk op LinkedIn kijken naar Royal Rose. Ze kunnen een mailtje sturen naar ons mailadres, info@royalrose.com. Langskomen kan ook altijd, of gewoon bellen.
Top. Hartstikke bedankt.
Ja, graag gedaan.
Abonneer je op deze Innovatie Delegatie podcast en laat je regelmatig inspireren met pakkende verhalen uit de Nederlandse industrie. Laat je ook inspireren door de iAsk-app. Stel hierin je vragen en vind de oplossingen en events uit het iTanks-netwerk.